Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. Het eerste boek van de Koningen hebben we vorige keer uitgelezen. Als u daar nog iets over zou willen vragen, dan horen we dat graag van u. Het is ook mogelijk om de uitzendingen nog een keertje via onze website terug te luisteren, www.transworldradio.nl. U kunt ook tegen een vergoeding een bepaald Bijbelboek op een USB-stick bestellen. Voor meer informatie kunt u bellen 0342-47-84-32. Nog een keertje 0342-47-84-32. Wij gaan verder met de koningen. De slothoofdstukken van het eerste boek spelen zich af tijdens de laatste 3 jaar van de regering van Achab. We zien daar een koning die zijn hebzucht niet kan beheersen. Hij wil de wijngaard van Naboth overnemen, maar die weigert. Het is de grond die de Heere aan de familie van Naboth gaf en die mag hij niet zomaar weggeven en dat wil hij ook niet. Izebel zorgt er dan op een gemene manier voor dat Naboth vals beschuldigd wordt en zelfs gestenigd. Zo geeft zij de wijngaard toch nog aan Achab. Maar de Heere heeft het gezien. Hij laat het onrecht niet voorbij gaan en stuurt Elia naar Achab. De koning begroet hem met de woorden: mijn vijand. Dat tekent de houding van Achab tegenover de man die namens God spreekt. Maar het zegt ook hoe zijn houding tegenover de Heere zelf is. Elia kondigt namens God aan dat Achab geoordeeld zou worden. Ook Izebel wordt met name genoemd in het oordeel dat de profeet voorzegt. Zij is degene die Achab steeds heeft aangezet om alles te doen wat tegen de wil van God inging. In de volgende hoofdstuk maakt de koningen van Juda en Israël samen een plan om oorlog te voeren. Tijdens de voorbereidingen komt de profeet Micha naar voren. Hij staat erom bekend dat hij alleen de woorden van de Heere spreekt, terwijl het gebruikelijk was dat profeten datgene zeiden wat de koning en de mensen graag wilden horen. Niet voor niets zegt Achab dat hij deze Micha haat, omdat hij nooit iets positiefs profeteert. Maar Micha is een standvastige profeet. In de strijd die volgt komt Achab om, zoals geprofeteerd was. We gaan verder in het tweede boek van de koningen.
In de vorige uitzending hebben we gelezen dat 1 Koningen 22 afsluit met de mededeling dat in het 17e regeringsjaar van koning Jozefat van Juda, Achab zoon Achasja in Samaria koning werd over Israël. Zijn regeringsperiode duurt maar kort, namelijk 2 jaar. Het koningschap van Achasja wordt negatief beoordeeld. Hij was echter een slechte koning, want hij trad in de voetsporen van zijn ouders en Jerobeam, die Israël hadden aangevoerd in het aanbidden van Baal. Op die manier beledigde Achasja de Heere, de God van Israël, en wekte zijn toorn op. 1 Koningen 22, vers 53 en 54. De gebeurtenissen aan het einde van Achasja's leven illustreren welke vormen het dienen van Baal voor Achasja heeft aangenomen. We gaan het lezen in 2 Koningen 1, vers 1 tot en met 18. 2 Koningen 1, vers 1 en 2. Na de dood van koning Achab verklaarde Moab zich onafhankelijk van Israël. Israëls nieuwe koning, Achasja, viel door een rooster in het bovenvertrek van zijn paleis in Samaria en raakte daarbij ernstig verwond. Hij stuurde boodschappers naar de tempel van de god Baal-Zebub in Ekron, om te vragen of hij weer beter zou worden. Het begin van 2 Koningen sluit naadloos aan bij de laatste 3 versen van 1 Koningen 22, en vormt daarmee 1 geheel. De reden waarom de scheiding tussen 1 en 2 Koningen op deze plaats ligt, lijkt dan ook vrij willekeurig te zijn. Het effect ervan is wel dat zo extra geaccentueerd wordt dat de twee boeken één werk vormen en dat er geen inhoudelijke redenen zijn aan te wijzen voor een verdeling in twee boeken. Het boek 2 Koningen begint met de vermelding dat Moab na Achabs dood tegen Israël in opstand komt en onafhankelijkheid weet te verkrijgen. Vers 1 staat niet in direct verband met de gebeurtenissen rondom Achashia's dood en kan dan ook het beste nog tot de inleiding op Achashia's koningschap worden gerekend. Het vers sluit aan bij 1 Koningen 22 vers 54. Omri had destijds de Moabieten tot vazallen van Israël gemaakt, en onder Achab was dit zo gebleven. Nu komen de Moabieten in opstand. Achashia's opvolger Joram probeert later de Moabieten opnieuw te onderwerpen. Kennelijk was Achashia niet in staat op de situatie te reageren, vermoedelijk vanwege het ongeluk dat hem overkwam. De opstand van Moab kan als een waarschuwing worden opgevat als de dienst aan de Heere verruild wordt voor de dienst aan de afgoden. Dan zal het beloofde land uiteindelijk aan Israël worden ontnomen. Achashia is nog maar kort aan de macht als hij op een zeker moment vanaf de bovenverdieping van zijn paleis in Samaria naar beneden valt en gewond raakt. Hij stuurt boodschappers uit om Baal-Zebub, die in de Filistijnse stad Ekron vereerd wordt, te raadplegen over zijn herstel. Diverse malen is er sprake van ziekte van een koning in 2 Koningen. Vaak lijkt er verband tussen de situatie van de koning en die van het volk. Bijvoorbeeld in 2 Koningen 20, waar Hiskia's tijdelijke verlenging van zijn leven ook symbool staat voor het uitstel dat Juda ontvangt. Op grond van dit verband kan hier geconstateerd worden dat het volk in nood is. En bij wie zoekt het dan hulp? Baal-Zebub betekent heer van de vliegen. Over de verering van de godheid is verder weinig bekend. Deze verschijningsvorm van Baal werd vereerd in Ekron, zo'n 65 kilometer bij Samaria vandaan. 2 Koningen 1 vers 3 en 4. Maar de engel van de Heere zei tegen de profeet Elia, ga de boodschappers tegemoet en vraag hun, is er dan geen god in Israël, dat u naar Baal-Zebub, de god van Ekron, gaat, om te vragen of de koning weer beter zal worden? Omdat koning Achashia dit heeft gedaan, zegt de Heere dat hij niet meer van zijn ziekbed zal opstaan, hij zal sterven. Daarop vertrok Elia weer. Achashia is niet de enige die boodschappers stuurt. Ook de Heere stuurt een boodschapper, en wel naar de profeet Elia. Elia moet Achashia's boodschappers tegemoet gaan en hen confronteren met de vraag waarom Achashia zijn hulp zoekt bij de god van Ekron en niet bij de Heere, de god van Israël. Omdat Achashia bij Baal zijn hulp heeft gezocht, zal hij niet genezen, maar aan zijn verwondingen overlijden. Zo toont de Heere dat niet Baal, op wie Achashia zijn vertrouwen stelt, maar alleen God beschikt over dood en leven. 2 Koningen 1 vers 5 tot en met 8. Nadat Elia de boodschappers dit had verteld, gingen zij meteen terug naar de koning. Waarom zijn jullie alweer zo snel terug? Vroeg Achashia hun. Een man kwam ons tegemoet, vertelde zij, en zei ons terug te gaan en te zeggen, de Heere wil weten waarom u vragen stelt aan Baal-Zebub, de god van Ekron. Heeft Israël soms geen eigen god? Omdat u dit hebt gedaan, zult u uw ziekbed niet meer verlaten, u zult sterven. Wie was die man? Wilde de koning weten. Hoe zag hij eruit? Hij had een harige mantel aan, beschreven ze hem, met een leren riem om. Dat was de profeet Elia, zei de koning. Kennelijk ontmoet Elia de boodschappers in de buurt van Samaria, want als zij terugkeren, spreekt Achashia zijn verbazing uit over het feit dat ze alweer zo snel terug zijn. Ze vertellen wat hun is overkomen, maar de identiteit van de profeet Elia kennen ze niet. Dat de boodschappers Elia niet herkenden, maakt duidelijk dat Elia niet vaak meer in het openbaar optrad, of in ieder geval niet in de omgeving van Samaria. maar na de beschrijving hoe de man eruit ziet, weet Agasja direct wie het is, de profeet Elia. 2 Koningen 1 vers 9 en 10. Daarop stuurde hij, Agasja, een legerofficier met 50 mannen erop uit om Elia gevangen te nemen. Zij vonden hem zittend op de top van een heuvel. De officier zei tegen hem, man van God, de koning heeft bevolen dat u met ons moet meekomen. Maar Elia antwoordde, als ik werkelijk een man van God ben, laat dan vuur uit de hemel komen om u en uw 50 mannen te doden. Onmiddellijk schoot er vuur uit de hemel naar beneden, dat hen allemaal doodde. De legerofficier spreekt Elia aan als man van God en beveelt hem mee te gaan. Vanuit menselijk oogpunt is het bevel begrijpelijk. De officier spreekt namens de koning, die in het oude nabije oosten een onaantastbaar gezag had. Maar in Israël zou men beter moeten weten. Niet bij de koning, maar bij de Heere rust het hoogste gezag. Namens hem treedt Elia op. De bevelende toon waarop de officier spreekt, maakt duidelijk dat hij zich niet realiseert wat hij zegt, als hij Elia aanspreekt als man van God. Dan blijkt dat er met de Heere niet te spotten valt. Niet Elia komt naar beneden, maar vuur uit de hemel en doden de hele legereenheid. Vuur uit de hemel is een omschrijving van de bliksem en herinnert aan de confrontatie op de berg Karmel. Net als toen is de beschreven gebeurtenis een illustratie van het feit dat de macht van de Heere groter is dan die van Baal. 2 Koningen 1 vers 11 en 12. De koning zond echter opnieuw een officier met 50 mannen met de boodschap. Man van God, de koning zegt dat u onmiddellijk bij hem moet komen. Elia antwoordde weer, als ik werkelijk een man van God ben, laat dan vuur uit de hemel komen om u en uw 50 mannen te doden. Opnieuw sloeg het vuur van God toe en verbrandde de mannen. Vervolgens stuurt de koning een tweede legereenheid met een officier die nog dwingender klinkt in zijn bevel. Maar opnieuw slaat het vuur van God toe. De koning zegt, doet denken aan de manier waarop veel profeten hun boodschap beginnen, en daarmee wordt de autoriteitskwestie nog meer op de spits gedreven. 2 Koningen 1 vers 13. En nog een keer stuurde de koning 50 mannen, maar nu viel de betreffende officier op zijn knieën voor Elia en smeekte, man van God, spaar alstublieft de levens van mij en mijn 50 mannen. Agasja stuurt nog een derde legereenheid om Elia te halen. Maar de officier van deze eenheid stelt zich anders op. Hij laat zien dat hij zich ervan bewust is dat Elia optreedt namens een hogere autoriteit dan die van de koning. Hij knielt uit respect neer voor de profeet en smeekt hun levens te sparen. 2 Koningen 1 vers 15 en 16. De engel van de Heere zei tegen Elia, wees niet bang, ga met hem mee. En zo ging Elia mee naar de koning. Waarom hebt u boodschappers naar Baal-Zebub, de god van Ekron, gestuurd om vragen te stellen over uw ziekte? Vroeg Elia. Heeft Israël soms geen god aan wie u dat kunt vragen? Omdat u dit hebt gedaan, zult u dit bed niet meer verlaten. U zult sterven. Oog in oog met de koning confronteert Elia Agasja met de boodschap die hij eerder al aan de boodschappers had meegegeven. Met al zijn militair machtsvertoon heeft de koning niets aan de boodschap kunnen veranderen. 2 Koningen 1 vers 17 en 18. Agasja stierf zoals de Heere door Elia had voorspeld en zijn broer Joram werd de nieuwe koning. Agasja had namelijk geen zoon om hem op te volgen. Dit alles gebeurde in het tweede regeringsjaar van koning Joram van Juda, de zoon van Jozefat. De rest van de geschiedenis van Agasja's regeringsperiode is beschreven in de kronieken van de koningen van Israël. Hier eindigt de geslachtslijn van Omri en Agab. De gebeurtenissen in 2 Koningen 1 laten zien dat de Heere geen andere goden naast zich duldt. Hij verlangt exclusieve toewijding en aanbidding. Baal en de koning zijn aan de autoriteit van de Heere onderworpen. Als zij of iemand anders dat niet accepteert, leidt het tot ernstige consequenties. In het Nieuwe Testament, in Lucas 9, zinspelen enkele leerlingen van de Heere Jezus op de gebeurtenissen uit 2 Koningen 1. Zij vragen, Meester, vindt u het goed dat wij vuur van de hemel laten komen om die mensen te verbranden? Dan gaat het om een Samaritaans dorp dat Jezus en zijn leerlingen afwijst. Maar het antwoord van de Heer Jezus maakt duidelijk dat een dergelijk verzoek haak staat op het karakter van het evangelie, dat erop gericht is mensen te behouden. 2 Koningen 2 vers 1 tot en met 4. Het tijdstip naderde waarop de Heere Elia met behulp van een wervelwind in de hemel zou opnemen. Bij hun vertrek uit Gilgal zei Elia tegen Elisa, Blijf hier, want ik moet van de Heere naar Bethel gaan. Maar Elisa antwoordde, Ik zweer bij God dat ik u niet zal verlaten. Dus gingen zij samen op weg naar Bethel. Daar kwamen de jonge profeten uit Bethel hen tegemoet en vroegen Elisa, Weet u dat de Heere Elia vandaag van u zal wegnemen? Stil maar, zei Elisa, ik weet het. Toen zei Elia tegen Elisa, Blijf maar hier in Bethel, want de Heere stuurt mij nu naar Jericho. Maar opnieuw zei Elisa, Ik zweer bij God dat ik u niet zal verlaten. En zo gingen ze samen naar Jericho. In de voorgaande hoofdstukken stond de profeet Elia centraal. In 2 Koningen 2 tot en met 13 komen de 3 personen naar voren over wie de Heere eerder tot Elia heeft gesproken. In 1 Koningen 19 hebben we hun namen gelezen, namelijk Elisa, Jehu en Hazael. In 2 Koningen 2 tot en met 8 wisselen langere en kortere tekstgedeelten elkaar af. In de langere gedeelte komt meestal Elisa's optreden naar voren. Het gaat dan om politieke en militaire situaties die met het Tienstammenrijk te maken hebben. De meeste kortere tekstgedeelten getuigen van Gods zorg voor degene die hem dienen. Ze tonen tegelijk de betrouwbaarheid van het woord van de Heer aan Elia. Ondanks de verwording van Israël blijken er verspreid over het land nog veel mensen te zijn die de Heere trouw zijn gebleven. In 1 Koningen 19 vers 18 zei de Heere tegen Elia, Ik heb ervoor gezorgd dat in Israël 7000 mannen hun knieën niet voor Baal hebben gebogen en ook zijn beeld niet hebben gekust. Elisa wordt de opvolger van Elia. Hij is als het ware de erfgenaam van Elia. De opbouw van 2 Koningen 2 ondersteunt de nadruk op Elisa als opvolger van Elia. Het einde van Elia's leven nadert. De Heere zal hem met een wervelwind in de hemel opnemen. Voor het zover is, reist Elia, samen met Elisa, naar het woord van de Heere, naar de profetengroepen in Gilgal, Bethel en Jericho. Telkens vraagt Elia Elisa achter te blijven bij een profetengroep. Maar Elisa zweert dat hij zijn meester niet zal verlaten. Ook de waarschuwingen van de profeten in Bethel en Jericho, dat de Heere Elia zal wegnemen, doen hem niet van gedachten veranderen. Elisa legt hun het zwijgen op. 2 Koningen 2 vers 5 tot en met 8. Ook in Jericho zeiden de jonge profeten tegen Elisa, Weet u dat de Heere Elia vandaag van u zal wegnemen? En Elisa antwoordde, Stil maar, ik weet het. Elia zei tegen Elisa, Blijf nu maar hier, want de Heere wil dat ik naar de Jordaan ga. Maar net als de vorige keer, zei Elisa, Ik zweer bij God dat ik u niet zal verlaten. Ze gingen samen op weg en stonden na enige tijd bij de Jordaan. Van een afstand keken 50 jonge profeten naar wat ging gebeuren. Toen vouwde Elia zijn mantel op en sloeg daarmee op het water. De rivier spleet in tweeën, en zij liepen over het droge naar de overkant. Vergezeld door 50 jonge profeten uit Jericho, trekken Elia en Elisa naar de Jordaan. Gedacht moet worden aan een plaats bij de Jordaan in de directe nabijheid van Jericho. Bij de Jordaan slaat Elia met zijn mantel op het water. Er komt een pad in de rivier, waarover beiden naar de overkant lopen. Het splijten van de Jordaan en de droge doortocht roepen de associatie op met Mozes in Exodus 14. Bovendien ligt aan de overkant van de Jordaan het land Moab, waar Mozes overleed. 2 Koningen 2 vers 9 en 10. Aan de overkant gekomen zei Elia tegen Elisa, welke wens van je zal ik vervullen, voordat ik word weggenomen? Elisa antwoordde, laat mij 2 keer zo wijs zijn als u. Je hebt iets heel moeilijks gevraagd, zei Elia. Als je mij ziet wanneer ik word weggenomen, zal je wens worden vervuld. Zo niet, dan gebeurt het niet. Elisa vraagt om een dubbel deel van Elia's wijsheid. Voor het woord wijs of wijsheid staat in de Hebreeuwse grondtekst uw geest. Daarmee wordt niet verwezen naar Elia's eigen, menselijke geest, maar naar de geest van de Heere, de geest van profetie die op Elia rust. De situatie doet denken aan Numeri 11 vers 25, waar de Heere de geest die op Mozes rust toedeelt aan de 70 leiders. Maar hierover kan Elia geen toezeggingen doen. Alleen de Heere beschikt over zijn geest. Daarom moet de Heere ook beslissen of het verzoek wordt ingewilligd. Alleen als Elia zal zien terwijl hij wordt weggenomen, zal Elisa ontvangen waar hij om heeft gevraagd. 2 Koningen 2 vers 11 tot en met 14. Terwijl ze al pratend verder liepen, verscheen opeens een vurige strijdwagen, getrokken door paarden van vuur, die tussen hen doorreed en hen van elkaar scheidde. Tegelijkertijd werd Elia door een wervelwind in de strijdwagen naar de hemel gedragen. Elisa zag het gebeuren en schreeuwde, mijn vader, de wagens en ruiters van Israël! Toen Elia uit het zicht was verdwenen, scheurde Elisa zijn kleren in tweeën. Daarna raapte hij Elia's mantel op, ging terug naar de oever van de Jordaan en sloeg met de mantel op het water. Waar is de Heere, de God van Elia? Riep hij luid. Toen week het water uiteen en Elisa liep naar de overkant. Vuur is in het Oude Testament vaker een teken van Gods heilige tegenwoordigheid. En zo moeten we het ook hier verstaan. Dat Elia in een wagen van vuur wordt opgenomen, past goed bij hem, ook gezien de rol die vuur in zijn optreden heeft gespeeld. Een Joodse traditie duidt Elia dan ook aan als een profeet als vuur. Wagen en paarden heeft in de context van het oude Nabije Oosten betrekking op een strijdwagen. De Heere haalt zijn strijder thuis. Ook 2 Koningen 6 spreekt over vurige wagens en paarden in de hemelse legermachten. Als Elia uit het zicht is, neemt Elisa zijn mantel en splijt het water van de Jordaan, zoals Elia het had gedaan. Hij had hetzelfde geloof in de Heere als Elia. Bovenal toont de Heere met dit wonder dat hij met Elisa is, zoals hij met Elia was. En legitimeert hij Elisa als Elia's opvolger. 2 Koningen 2 vers 15 en 16. Toen de profeten uit Jericho zagen wat er was gebeurd, riepen zij, de geest van Elia rust op Elisa. Zij gingen hem tegemoet en bogen voor hem neer. Heer, zeiden zij, u hoeft maar één woord te zeggen en 50 flinke mannen onder ons zullen dit hele gebied uitkammen om uw meester te vinden. Misschien heeft de geest van de Heere hem op een berg of in een van de dalen neergezet. Nee, antwoordde Elisa, doe geen moeite. De 50 jonge profeten uit Jericho buigen zich uit respect neer en erkennen daarmee Elisa als hun nieuwe leider. Toch zijn zij er niet meteen van overtuigd dat Elia van de aardbodem is verdwenen. Zij bieden aan een zoektocht op touw te zetten. Aanvankelijk weigert Elisa op hun voorstel in te gaan, maar als de profeten sterk blijven aandringen, stemt hij er toch mee in. 3 dagen lang zoeken de profeten naar het lichaam van Elia. Hun zoektocht is tevergeefs. Voor Elisa is dit geen verrassing. Hij wist dat de profeet niet gevonden zou worden. Vers 18. Heb ik jullie niet gezegd dat het geen zin had? 2 Koningen 2 vers 19 tot en met 22. De burgers van de stad zeiden tegen Elisa, wij hebben een probleem. De stad ligt gunstig, zoals u wel zult hebben gezien. Het water is echter slecht en de grond veroorzaakt misgeboorten. Daarop zei hij, breng mij een nieuwe schaal gevuld met zout. Ze brachten hem het gevraagde. Hij liep naar de bron van de stad, gooide het zout erin en zei, zo spreekt de Heere, ik maak dit water gezond. Het zal niet langer dood of onvruchtbaarheid veroorzaken. Het water werd inderdaad gereinigd, precies zoals Elisa had gezegd. Terwijl Elisa nog steeds in Jericho is, komen de inwoners van de stad bij hem. Ze wijzen erop dat het op zich prettig wonen is in Jericho, maar dat het drinkwater bedorven is, waardoor ook het gewas dat verbouwd wordt misgeboorten veroorzaakt. Het oude Jericho lag bij een bron. De stad was voor de watervoorziening van deze bron afhankelijk. Het gaat hier dan ook om een zeer ernstig probleem. De klacht slaat op zowel het water als het land. Maar Elisa spreekt alleen herstel uit over de bron. Waarschijnlijk is bij het land dan ook concreet gedacht aan akkers die met water uit de bron werden geïrrigeerd. Het is onbekend waardoor het water is verontreinigd. Hun vraag geeft aan dat in navolging van de profetenzonen van Jericho nu ook de inwoners van die stad Elisa als man van God erkennen. In de volgende uitzending lezen we verder over Elisa in 2 Koningen 3 en 4.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.